1 Timotheus 1 vanaf vers 12. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een lasteraar was en een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetende gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade onze Heere is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover. En vorige keer hebben we dan stilgestaan bij de inleidende woorden tot deze brief, waarbij de apostel melding maakt van het feit dat hij Timotheus had achtergelaten in Efeze, opdat hij sommigen daar zou bevelen geen andere leer te leren en zich dus niet te begeven tot fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen enzovoorts, aangezien die meer vragen voortbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Want, is de gedachte, het gaat niet om dit soort zaken, maar het gaat om het doel van al dit onderwijs in vers 5. Het einde, het doel van het gebod is liefde uit een rein hart en uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof. Een echt geloof dus. Waarmee de apostel dan ogenblikkelijk met de deur in huis valt, want hij zegt, sommigen zijn daarvan afgeweken, van dit ongeveinsde geloof en de prediking die daarmee samenhangt dan. En ze hebben zich gewend tot ijdelspreking en willen leraars der wet zijn. Daar snappen ze geen bal van, zegt de apostel. Maar ja, hij zegt dat niet in modern Nederlands natuurlijk. Maar dat is wat er feitelijk staat. Er staat er zelfs veel sterker. Er staat niet verstaande nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Ik heb u gewaarschuwd, het zijn harde woorden dikwijls van de apostel in deze brief. Maar dat komt omdat ze ook niet zozeer, niet primair gericht zijn tot de gelovigen in het algemeen, maar in het bijzonder aan degene die inderdaad verantwoordelijkheid dragen in de gemeente. Of had ik meteen moeten zeggen, het is in de eerste plaats geschreven aan de opzieners. Maar goed, daar komen we nog op in verband met hoofdstuk 3. Maar zo zit het nou even. En dan wordt toch echt wel wat hardere taal gebruikt. Want, zegt de apostel, als men van ongeveinsd geloof, simpel geloof in het woord Gods, afwijkt, komt men vanzelfsprekend, omdat er geen andere optie is eigenlijk, komt men vanzelf, namelijk in de eerste plaats terecht bij de wet. En van de wet wordt niet alleen hier, maar ook op andere plaatsen op alle mogelijke wijze gezegd dat dat een ongezonde leer is. Dat staat hier ook. Want we krijgen dan zo'n opsomming van in vers 9. Wij zouden weten dat de rechtvaardigen de wet niet is gezet, maar de onrechtvaardigen en de halfstarrigen, de goddelozen, de zondaren, de onheiligen, de ongoddelijke, de vadermoorders, de moedermoorders, de doodslagers, de hoerreders, die bij mannen liggen, de mensenlieven, de leugenaars, de mijnedigen, en hoe dat allemaal maar heten mag. En vorige keer heb ik u gezegd dat al deze uitdrukkingen op een of andere wijze te herleiden zijn gewoon tot ongeloof. Daar komt het in de praktijk op neer. Ik ga dat niet nou weer uitleggen. Maar het komt erop neer dat al deze termen op een of andere wijze uitdrukking geven aan een of andere vorm van ongeloof. Daar gaat het om. Verder gaat het er uiteraard niet om dat we exact zouden weten wat de apostel onder al deze dingen verstaat. Want dan is het eind ook zoek. Want het is nog maar een kort lijstje eigenlijk. Want verplicht zijn we dan ook de langere lijst te volgen in bijvoorbeeld Romeinen 1. En daarna krijgen we ons huiswerk mee om er nog 3 bladzijden bij te bedenken. Dat moet toch kunnen, lijkt mij. Nou goed, dat doen we dus niet. Maar de apostel zegt van al deze dingen dat ze tegen de gezonde leer zijn. Niet dat het overtredingen der wet zijn, maar dat ze tegen de gezonde leer zijn. Want de gezonde leer is uiteraard sowieso ook niet de wet. De gezonde leer is die met betrekking tot liefde uit een rein hart en uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof. Gezonde leer komt overeen met gezonde woorden Gods. Dat is een term die nogal wat keren gebruikt wordt, die gezonde leer. Het woord gezond in het algemeen trouwens, in beide Timotheusbrieven en in de brief aan Titus. Dat is heel opmerkelijk. Juist aan hen wordt het geschreven, vermoedelijk omdat Timotheus en Titus op een of andere wijze verantwoordelijkheid dragen voor de gezondheid van de gelovigen. Daarna zijn we geneigd te zeggen, het zal wel over de geestelijke gezondheid gaan. En dat zal ik wel. Maar daarna zeg ik, het zal u gedacht wezen hoe gezond geestelijke gezondheid is, want het heeft ook een zeer gezonde uitwerking op het vlees. Vraag dat maar aan u. Niet psycholoog, daar hadden we het vorige keer over, maar deze keer gewoon aan uw huisarts. Zo zit dat gewoon. Gezonde leer. Later zal blijken dat er nog veel meer termen in deze brief gebruikt worden in verband met de gezondheid. Je zou denken dat de apostel toch iets geleerd heeft over over de gezondheid van de mens. Een beetje medicijnen gestudeerd heeft. Maar ja, een van zijn metgezellen was natuurlijk lange tijd Lucas. En dat was de arts. Ik denk dat hij er wat van opgestoken heeft. Maar daar gaat het nou niet om. We komen dat later nog wel tegen in dezezelfde brief. Maar het gaat inderdaad om een gezonde leer tegenover andere leringen uit vers 3 die dus per definitie ongezond zijn. En wat dan die gezonde leer is, wordt vervolgens gezegd in vers 11. Namelijk, dat is het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods. En ik voeg eraan toe dat mij toebetrouwd is. Maar het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods is zelfs, ik noem het dikwijls het evangelie met, omdat het gaat om zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Het is iets meer dan slechts het evangelie, als die term tenminste door de beugel kan. Het gaat namelijk niet alleen over de blijde boodschap dat verlossing tot stand gebracht is in Christus, maar het gaat vervolgens ook om de heerlijkheid die Christus ontvangen heeft inmiddels, ook en vooral in afwachting van de openbaring van zijn heerlijkheid en koninkrijk op de aarde. Het gaat daarbij over de hemelse heerlijkheid van Christus. En de gedachte is dat wij die tot geloof komen en dus wedergeboren worden in onze tegenwoordige bedeling, aan die hemelse heerlijkheid van Christus ook daadwerkelijk deel krijgen. En daarom vinden we regelmatig zo'n sterke uitdrukking. In de schriftplaatsen waarin zo'n term voorkomt, wordt trouwens ook er steeds bij gezegd dat dat specifiek het evangelie is zoals Paulus dat bedient. Het evangelie dat mij toebetrouwd is. We hebben ook de neiging te zeggen, dat is eigenlijk het evangelie van Paulus. Namelijk het evangelie met betrekking tot onze tegenwoordige bedeling. Daarna, tegenwoordig corrigeer ik het altijd meteen, omdat ik gemerkt heb dat de uitdrukking dikwijls verkeerd begrepen wordt. Het mag dan het evangelie van Paulus zijn. Er is geen ander evangelie in onze tegenwoordige tijd. En de apostelen als zodanig hebben ook niet een ander evangelie gepredikt, uiteraard. Het feit dat de apostel eraan toevoegt, het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods, dat mij toebetrouwd is, wil nog niet zeggen dat het niet aan een ander toebetrouwd zou zijn. Hij zegt niet exclusief aan mij toebetrouwd. Het was zijn verantwoordelijkheid om het te prediken, bekend te maken, dat is waar. Maar het wil niet zeggen dat er niet anderen waren die diezelfde verantwoordelijkheid ook hadden. Hij zegt het er hier niet meteen bij, maar op andere plaatsen wel. Dat er namelijk anderen waren die diezelfde verantwoordelijkheid hadden. En voor het goede orde wijs ik dan toch maar even op Efeze 3. Ik zoek het maar niet op. Maar Efeze 3, waar de apostel woorden van deze gelijke strekking zegt. Namelijk dat hem die verborgenheid is geopenbaard. En dat hem die genade gegeven is om deze verborgenheid dan wel de onnaspeurlijke rijkdom van Christus bekend te maken. Maar hij zegt dat die dingen geopenbaard zijn aan Gods heilige apostelen meervoud en profeten meervoud. Dat is hij dus niet alleen. Maar de apostel spreekt alleen voor zichzelf. En dat is wat hij hier ook doet. Ik kan trouwens niet missen, want de uitdrukking dat mij toebetrouwd is, is meteen de inleiding tot wat in mijn Bijbel althans de volgende pericoop is, die we zojuist gelezen hebben. Want hij gaat meteen verder in de eerste persoon enkelvoud, om zo te zeggen. Het is mij toebetrouwd en ik dank hem die mij bekrachtigd heeft. Het is mij toebetrouwd en ik dank hem die mij bekrachtigd heeft. Dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, enzovoort. En in de volgende verse blijft de apostel dus over zichzelf spreken. Waarom hij dat doet, is, dat blijkt uit het verband, al had ik eigenlijk dan nog wat verder door moeten lezen, namelijk tot en met hoofdstuk 2, vers 7. Want als u dat vers leest, ziet u dat hij daar nog steeds spreekt over zichzelf. En nog steeds zegt hij, waartoe ik gesteld ben, prediker en apostel, leraar der heidenen, enzovoort. Hij heeft dus al die versen vanaf 1 vers 12 tot en met 2 vers 7 in de eerste plaats over zichzelf. Alleen terwijl hij over zichzelf spreekt, spreekt hij ook over de Heer Jezus Christus uiteraard. En hij spreekt ook, hij noemt zelfs namen, hij noemt zelfs namen van mensen die van het geloof schipbreuk geleden hebben en die kennelijk een andere leer zijn gaan prediken. Waaronder zijn Hymenaeus en Alexander enzovoorts. Dat is vers 20 van hoofdstuk 1. Maar de gedachte is dat de apostel zichzelf hier meteen aan het begin van de brief tot voorbeeld stelt. Nou doet de man dat in heel wat andere brieven en zegt dan gewoon, wees allen mijn navolgers, broeders, enzovoorts. Hij ziet zichzelf als voorbeeld voor alle gelovigen. Niet alleen in zijn leer, maar ook in zijn hele positie en in zijn wandel, enzovoorts. En ook op typologische wijze bovendien ook nog. Per slot, de positie van de apostel Paulus bij gelegenheid in de gevangenis is natuurlijk een pracht van een uitbeelding. Het was misschien niet leuk voor hem, maar het was niettemin een pracht van een uitbeelding van de positie van de gemeente als zodanig. Maar goed, daar gaat het nou verder niet over. Want wat ik moet zeggen nu, is dat de apostel zich hier weliswaar tot voorbeeld stelt, maar niet zozeer voor de gemeente in het algemeen, maar hij stelt zich hier tot voorbeeld van Timotheus. Dat wil zeggen, de man spreekt hier zo uitgebreid over zichzelf, om daarmee een voorbeeld te geven aan Timotheus, opdat Timotheus zich daaraan zou kunnen vasthouden, zou kunnen optrekken, kortom, zou zijn voorbeeld zijn voor zijn praktische dienst. Want, ik heb dat bij andere gelegenheden wel eens eerder gezegd, wanneer iemand in een bepaald ambt, roeping, vak, of wat er mee wezen mag, terechtkomt, dan zou hij daartoe moeten voorbereid zijn, zou hij daarvoor onderwezen moeten zijn, of daartoe onderwezen. Maar de aardigheid is dat van oudsher zulk onderwijs maar voor een klein gedeelte bestond uit theorie, maar dat het meeste bestond gewoon uit praktijk. Dat wil zeggen, men ging in de leer bij iemand die het voorbeeld kon geven, die alle dingen kon voordoen en die bij gelegenheid advies kon geven en af en toe ook waarschijnlijk gewoon wat theoretisch onderwijs erbij. Dat is de ouderwetse methode en het is ook volstrekt de Bijbelse methode. Denk alleen maar eens aan het optreden van de Heer Jezus in zijn openbare bediening die meteen 12 apostelen, minstens, nou discipelen heten ze toen natuurlijk, had geselecteerd voor een latere bediening. En een paar jaar lang vermoedelijk kregen zij als het ware een opleiding. Of ze dat beseft hebben, dat is nog maar zeer de vraag, dat doet ook weinig ter zake. Maar het punt is dat ze achteraf heel goed begrepen hebben dat het daartoe diende. En daar gaat het maar om. Ze moeten in die tijd heel wat hebben opgestoken van het voorbeeld dat de Heer Jezus zelf gaf. En dat is de normale manier. En zo is het ook geweest met Timotheus, daar hebben we het waarschijnlijk ook al even over gehad. Paulus nam in de tijd Timotheus mee, bij zijn moeder vandaan zeg ik altijd, want die wordt genoemd. Hè? En bij zijn oma, want die wordt ook genoemd. En Timotheus die heeft als het ware deze bediening geleerd door met Paulus mee te reizen. Maar nu ze gescheiden zijn, stuurt Paulus hem deze brief. En daarin geeft hij een samenvatting eigenlijk van zijn eigen leven en van zijn eigen positie. Niet omdat hij daar zo trots op is, maar gewoon opdat Timotheus daar een voorbeeld aan zou nemen. Als ik het kort zeg, misschien iets stuk, maar als ik het kort zeg, komt het op neer dat Paulus zegt, ja jongen, maar ik deugde van huis uit ook niet, maar door de genade gods ben ik wat ik ben. Maar ja, dat schreef hij in de brief aan de Galaten, geloof ik. Hè? Door de genade gods ben ik wat ik ben, meen ik mij te herinneren. En met andere woorden, Timotheus, jij deugt van nature misschien wat beter. Maar wat je ook bent, het is alleen uit de genade gods. En daar moet je mee leren leven. En dat is tegelijkertijd je kracht. Want wat de apostel bijvoorbeeld aan de Korintiërs schrijft in de tweede Korinthebrief, is inderdaad dat hij van zichzelf zwak is. Hij zegt, maar het is toch aardig dat God zijn kracht via mij demonstreert. En als ik dan toch kracht demonstreer, dan is het dus inderdaad niet mijn kracht, maar die van God zelf. Nou goed, een sterk argument, maar dat hadden de Korintiërs kennelijk nodig. Maar Paulus spreekt dus inderdaad uitgebreid over zichzelf en zijn bediening, zijn verantwoordelijkheid. Zijn verantwoordelijkheid voor het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods. Gelijksoortige uitdrukking vinden wij trouwens in 2 Korinthe 4, waar gesproken wordt over het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is of zoiets, hè? Of in het aangezicht van het evangelie der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus, of woorden van die strekking. En ook in de Thessalonicenzenbrief vinden we gelijksoortige uitdrukkingen. Maar daar is de apostel verantwoordelijk voor. En daarvan zegt hij dan in vers 12, ik dank hem die mij bekrachtigd heeft. Met andere woorden, de kracht van de apostel Paulus was niet zijn kracht, maar het was de kracht van Christus Jezus. Het is inderdaad wat dezelfde apostel aan de Korintiërs schrijft, nogal uitgebreid eigenlijk, maar hij zegt het uiteindelijk met de bekende woorden van 2 Korinthe 12, waar hij zegt, de Heer heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. 2 Korinthe 12 vers 9, mijn genade is u genoeg. Daar heb je genoeg aan Paulus, aan mijn genade. Want mijn kracht wordt in zwakheid, die van Paulus namelijk, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Punt. En commentaar van de apostel dan, zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in nood, in vervolging, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Maar die laatste macht, dat laatste machtig slaat op de macht of kracht van Christus in hem. En daarmee de kracht van de genade Gods uiteraard. En dat is wat Paulus in 1 Timotheus 1 vanaf vers 12 naar voren brengt. Ik dank hem die mij kracht gegeven heeft of bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heer. Let op onze Heer. Het is ook onze Heer natuurlijk, maar in de eerste plaats hier die van Paulus en Timotheus uiteraard. In de eerste plaats van de afzender en de geadresseerde. Onze Heer. Ik dank hem die mij bekrachtigd heeft dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende. Hij komt hier heel snel voorbij, maar aan de andere kant, het is heel fundamenteel wat hier gezegd wordt. Voor zover iemand van Gods wegen een bediening ontvangen heeft, is het niet primair op basis van bekwaamheden, hoewel het er heus mee te maken heeft. Maar andersom, bekwaamheid is geen garantie voor de bediening. Of men die ontvangt of niet, hè? Die begrijpt u toch, hè? Integendeel, wanneer men van Gods wegen een bediening ontvangt, wat het ook is, is het op basis van trouw. Als God ons getrouw acht, geeft hij ons een bediening. Dat dringt nooit goed door, heb ik wel eens de indruk. Maar het gaat inderdaad in de dienst voor de Heer. Primair maar om één ding van onze kant. Namelijk om trouw. Gaat er niet om wat wij doen, als we het maar doen en blijven doen. En dat is een heel belangrijk gegeven. In de eerste plaats voeg ik er dan maar aan toe. Wat wij lezen in de gelijkenis van de talenten, dat is in Matteüs 25. Dan voeg ik er maar aan toe dat inderdaad eventuele bekwaamheid wel een rol speelt, maar niet zo'n hele grote. Eens even kijken, ja, die van Matteüs 25, waarin vers 15 staat, nou 14 en 15 dan, dat de Heer, want ik ga niet die gelijkenis bespreken, ik noem meteen de betekenis, hè, waar de Heer zijn dienstknechten tot zich roept en hij gaf hun zijn goederen over, en dan in vers 15, en de een gaf hij 5 talenten en de ander 2 en de derde 1. Verschillend dus. En daarna staat erbij een ieder naar zijn vermogen. Een ieder naar wat hij kon. Waarmee gezegd wil zijn, en ik zeg het wat langzaam, maar toch met grote nadruk. Waarmee gezegd wil zijn dat dit woord talent in onze Nederlandse taal gewoonlijk niet in de Bijbelse betekenis gebruikt wordt. Ik zeg het met grote nadruk, want talent in de letterlijke betekenis in het Nederlands kennen we sowieso niet meer. Wij kennen geen talenten. Het is een geldstuk immers. En die kennen we niet meer, dus dat houdt gauw op. En voor zover het in onze taal voorkomt, wordt het gebruikt in overdrachtelijke betekenis, maar helaas ter aanduiding van iemands vermogen. Dat wil zeggen, ter aanduiding van wat iemand in zich heeft, van wat hij kan. En dat is een groot misverstand, want de betekenis van het woord talent is ongetwijfeld ontleend aan deze gelijkenis, maar men heeft hem verkeerd geïnterpreteerd. En daar zitten wij dus vervolgens mee, want wij gebruiken het woord talent dan in de betekenis van het woord vermogen, hier in vers 15. God gaf aan zijn dienstknechten, of de Heer gaf aan zijn dienstknechten talenten naar hun vermogen, naar wat zij vermochten, naar wat zij dragen konden. Dat wil zeggen, naar hun bekwaamheid. En de talenten zijn niet hun bekwaamheid. God geeft niet bekwaamheden. Nou, misschien wel, maar dan staat het echt niet in dit schriftgedeelte. God geeft niet bekwaamheden als zodanig. God geeft verantwoordelijkheden. Op basis van bekwaamheid is de gedachte. Maar de bekwaamheid is niet iets om in te roemen. Want die heeft men op een of andere wijze in zich. Is er mee geboren vermoedelijk, enzovoorts. Men zal ze moeten ontwikkelen, dat is waar. Iemands vermogen kan dus toenemen. Dat is toch zo, hè? Misschien als je gaat oefenen, broeder, kun je precies 3 keer opdrukken. Maar als je dan blijft oefenen, dan wordt het misschien nog eens 30 keer, hè? Dan neemt je vermogen toe, om zo te zeggen. Krijg je meer pk's, zuster, ja. Nou goed. Heb je wel een paard zich zien opdrukken? Nou goed. Laten we zeggen. Maar dat is vermogen, dat kan dus ontwikkeld, dat moet ook inderdaad ontwikkeld worden, dat is waar. Maar dat heet niet een talent in de Bijbel. Het talent is namelijk de verantwoordelijkheid die men toebedeeld krijgt op basis van vermogen. En dat talent staat dus voor bijvoorbeeld de bediening die de apostel Paulus ontvangen had, of eventueel de bediening die Timotheus ontvangen had. Dat is zijn talent, maar dat had hij niet van zichzelf. Dat had hij inderdaad van Gods wegen opgedragen, opgelegd gekregen. Op de schouders wel te verstaan, want dat is zo'n beetje het Bijbelse idee. Dat is 1, maar het volgende punt is dat het er dus niet om gaat over 1, 3 of 5 talenten hebben ontvangen. Als je niet meer dan 1 kunt dragen en je krijgt er 1, dan heb je er vol werk, kan ik maar zeggen. En als je er 3 kunt dragen en je krijgt er 3, heb je ook vol werk. En als je er 5 kunt dragen en je krijgt er 5, met andere woorden, ieder krijgt precies wat hij dragen kan, geacht wordt te kunnen dragen, naar Gods inzicht, naar het vermogen dat hij heeft. Begrijp je me goed? Dat vermogen zou wel eens kunnen toenemen. Hoewel het vermogen ook wel eens zou kunnen afnemen, overigens. Want als je niet meer blijft oefenen, hè, dan kun je op het laatst toch nog maar 1 keer je opdrukken. Als het meevalt. Nou goed, laat maar zitten. Maar zoiets is dat. Maar waar het uiteindelijk om gaat, is dus niet hoeveel talenten men ontvangen heeft en hoe groot de verantwoordelijkheid is die men heeft. Waar het uiteindelijk om gaat, is om de uitspraak die we daarna vinden in bijvoorbeeld vers 21, wanneer de afrekening plaatsvindt aan het eind van de rit, waar de Heer zegt tot die dienstknecht in vers 21... wel, gij goede en getrouwe dienstknecht. Mijn commentaar is altijd, waarom was de dienstknecht goed? Omdat hij trouw was. En het staat er ook nog een keer achter, want er staat wel aan gij goede, namelijk getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest. En over veel zal ik u zetten. En het wordt natuurlijk herhaald hierna nog een paar keer. Nou ja, minstens één keer dan. Goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest. Maar dan gaat het om de trouw. Dat kan trouwens niet missen, omdat wij zien dat weliswaar niet in het Nederlands. Maar omdat trouw hetzelfde woord is als geloof. En daar komt het dus op aan. Ik zeg altijd, als in een vers het woord geloof voorkomt en je begrijpt niet goed waar het over gaat, probeer eens het te vervangen door trouw. Dat mag gerust, want het is echt hetzelfde woord. En in veel gevallen wordt zo'n vers dan ineens wel degelijk begrijpelijk. Als God bijvoorbeeld en ieder geeft, gaven geeft naar de mate des geloofs, dan zijn we nog steeds bij hetzelfde onderwerp, dan staat er naar de mate des geloofs, en dan begrijp je niet zo erg. Maar daarna verwissel je geloof voor trouw en dan is het wel duidelijk. Namelijk, op basis van onze trouw geeft hij ons inderdaad verantwoordelijkheid vervolgens. En dat is een Bijbelse conclusie, omdat wij dat juist lazen in 1 Timotheus 1, vers 12. Christus Jezus, onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende. En daarna zijn er dus twee dingen. In de eerste plaats gaat het om het vermogen, namelijk de capaciteiten van Paulus zelf. Maar dat is niet voldoende. Het is namelijk zijn vermogen, om zo te zeggen, en daarna ook beide dingen samen. Nou ja, die leiden ertoe dat men van Gods wegen inderdaad een bedieningje, of een groot of een klein, het zijn van die zware woorden, maar een bediening krijgt, een verantwoordelijkheid krijgt. Dat is het nou eenmaal. Want ik moet u zeggen, er is niks zo erg, vooral in de dienst van de Heer, in het gemeentelijk werk, geestelijk werk of hoe heet zoiets, er is niks zo erg als ontrouw. Dan denk je dat je van de mensen op aan kunt, maar ze laten het afweten. Je denkt dat de spreker komt, maar nee, hij heeft afgebeld, want ergens anders kan hij spreken voor meer mensen, voor een grotere collecte of iets dergelijks. Komt allemaal voor, broeder, maar dat mag ik eigenlijk niet vertellen. Maar dat is gewoon zo. Die dingen gebeuren allemaal, hè. Of je denkt dat de koster zo'n broeder, de zaal open doet en de stoel heeft klaargezet enzovoorts. En je komt bij de zaal en de zaal zit nog gewoon op slot. Hij is het vergeten. Die zeggen hij is het vergeten. Maar dat is ook ontrouw hoor. Als je het vergeet. Ja, het kan gebeuren. Maar daarom is het wel ontrouw. Hè? Zijn de dingen onderschat geworden. En nog erger is als men de verwarming te laat heeft aangezet en zo. Dat heb ik hier nog niet meegemaakt gelukkig. Maar reken u erop dat dat echt allemaal voorkomt. Hè? Daar kun je niet van op aan. En dan wordt het heel vervelend. Toch? Nou goed, want als men van de mensen, om zo te zeggen, op aan kan, dan geeft dat een heleboel rust, een heleboel zorg minder enzovoort. En daar gaat het om. En juist dat trouw, dat is wat wij zouden leren. Wij zouden immers als kinderen Gods, zouden wij geloof leren. De Heer Jezus zelf, van hem staat dat hij gehoorzaamheid en dus inderdaad geloof geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Maar het is wel degelijk trouw. En van ons wordt hetzelfde verwacht. Geloof gaat samen met trouw omdat het hetzelfde is. En als er veel ontrouw is, komt dat gewoon omdat er weinig geloof is enzovoort. Het hangt allemaal met elkaar samen. En in dit geval, waar het gaat om Paulus en Timotheus, die in de bediening gesteld zijn, zegt de apostel, want ik kan het achteraf gewoon zeggen, ja, dat het zo is, is omdat de Heer ons trouw geacht heeft. En als je het van de andere kant zegt, betekent dat de Heer vertrouwen in ons heeft. En dat is een aardige, want het zal natuurlijk toch zo geweest zijn dat de apostel in zijn werk heel wat omstandigheden het hoofd moest bieden, waarbij hij inderdaad mismoedig werd. Ik ben heel voorzichtig, maar dit woord gebruikte hij zelf. Dat was ook 2 Korinther 4. Mismoedig, maar niet helemaal wanhopig hoor, dat niet. Maar niet tot het einde, maar dat waren van die omstandigheden. En het is toch een aardig idee te weten dat wat er ook gebeurt, de Heer heeft toch kennelijk vertrouwen in hem gehad. En daar kon hij dus toch op terugvallen, lijkt mij. Dat is niet verkeerd, zo zit dat nu eenmaal. En het versterkt deze gedachte uiteraard. En vandaar dat hij dit hier naar voren brengt voor zichzelf, maar in de eerste plaats natuurlijk voor Timotheus zelf. Want hij zegt hier, hij heeft mij getrouw geacht, mij in de bediening gesteld hebbende. Maar de volgende gedachte is natuurlijk, hij heeft jou, Timotheus, ook getrouw geacht en hij heeft je dus in de bediening gesteld. En dat staat in vers 18 eigenlijk min of meer. En later staat het nog veel uitgebreider in deze brieven aan Timotheus. Maar de Heer heeft mij getrouw geacht, mij in de bediening, in dienst genomen hebbende dus, hè, dan wel in de bediening gesteld hebbende. Let u op, dat gebeurt niet bij gelegenheid, een dienstje, tot hij erop zit en dan weer eens een. Nee, het is een definitieve. Hier is de bediening, hij wordt erin gesteld en dan moet hij trouw zijn. Dat geldt voor de rest van het leven, eigenlijk. Andere omstandigheden daar gelaten, maar normaal gesproken is dat een blijvende aangelegenheid. En dus men wordt daarin gesteld en draagt vervolgens daarvoor de verantwoordelijkheid. Ik geloof, maar ik zal er niet altijd uitgebreid op ingaan, maar ik geloof dat een van de grootste problemen, niet alleen in de maatschappij, maar daar ook, maar zeker onder ons als kinderen Gods, is dat er over het algemeen, ik bedoel u niet persoonlijk, hè, dus, hè, want, nou goed, want dan zou ik het echt niet zeggen, maar dat er in het algemeen het probleem bestaat dat er te weinig zijn die bereid zijn verantwoordelijkheid te dragen. Mijn ervaring is, ik zeg het nou met heel algemene termen, mijn ervaring is dat velen op het moment dat zij denken dat ze verantwoordelijkheid moeten gaan dragen, aan de kuierlatten trekken. Dat betekent er vandoor gaan. Op het moment dat gelovigen betrokken raken bij andere gelovigen, bij een of andere organisatie of wat het maar wezen mag, of bij een plaatselijke gemeenschap of wat dan ook, dan zijn ze weg. Dan willen ze niet bij. En wij hebben daar in het bijzonder ook last van, om de eenvoudige reden dat wij, dat natuurlijk toch zo is, even onder elkaar dan, het is natuurlijk toch zo dat waar wij sowieso geen vaste organisatie hebben, geen lidmaatschap, geen vaste functies enzovoorts, ligt het natuurlijk voor de hand dat allerlei mensen die inderdaad geen vaste functies en verantwoordelijkheden willen hebben, bij andere gelegenheden, bij andere groepen, denominaties verdwijnen, omdat ze daar wel verplichtingen opgelegd krijgen. Dan lopen ze bij weg, want we zijn vrij in Christus, niet waar? En ze komen bij ons terecht, want wij zijn vrij. En op het moment dat dan toch verplichtingen op hen afkomen, al denken ze maar dat het zo is, zijn ze vertrokken, dan hebben ze een smoesje en dan zien ze niet meer. Dat is weer gebeurd. Dat gebeurt echt hoor. Ik heb een heel lijstje zo, zuster. Ja. Niet dat het me iets uitmaakt, mij persoonlijk helemaal niks. Maar dat is wat er echt gebeurt. En ik ben zelf van mening dat heel wat discussie dikwijls over zogenaamd Bijbelse zaken in werkelijkheid slechts tot doel heeft om zich van verantwoordelijkheid te onttrekken. Zodat de verschillen blijven bestaan, dat mag iedereen weten, verschillen van inzicht. En daardoor blijft men automatisch op afstand. Ik denk dat het in veel gevallen daartoe dient. Nee, lang niet allemaal, maar het wordt er echt voor gebruikt. Dus trouwens een bekend gegeven uit, laten we zeggen, uit de kerkgeschiedenis, dat de scheuringen die er zoal ontstaan zijn en die geboekstaafd zijn, in de praktijk eigenlijk helemaal nooit een Bijbelse aanleiding hadden. Het was altijd wat anders. En ze worden uitgevochten ten koste van de schrift. En ze worden opgehangen aan zogenaamd leerstellige waarheid, terwijl het in werkelijkheid om heel andere dingen ging en gaat. Nou goed. Dus ik zeg het er maar even bij. Hè? Dus terug naar het schriftgedeelte dan. Paulus zegt, ik dank God die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft. En dat blijkt dan uit dat hij mij in de bediening gesteld heeft. Als u mij niet trouw geacht zou hebben, zou u me niet in de bediening gesteld hebben. Niettemin zegt de apostel, ik was tevoren, daarvoor namelijk, ik was tevoren een lasteraar, godslasteraar wellicht, maar in ieder geval, ik was een lasteraar, ik was een vervolger van de gemeente, maar ook van de Heer Jezus zelf, hè? Die kent u toch, hè? In ieder geval, de Heer Jezus zei tot hem, dat waren zijn eerste woorden, tot Paulus, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Waarna Paulus vroeg naar de identiteit van die Heer, nou, dat heeft hij geweten. Want daar ging het precies om. Wie is hij? Wie zijt gij, Heere? Daarna zegt hij, het gaat maar om één ding, te weten wie hij is, hem te kennen, enzovoorts. Maar goed, ik was tevoren een lasteraar, zegt hij, een vervolger, een verdrukker, wijzend op dat hij inderdaad de christenen vervolgde, zoals we al weten. Maar, zegt hij, mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetende gedaan heb. Hij zegt dus, ik wist niet beter. Maar daarna zegt hij dat het toch wel een beetje zijn eigen schuld was, dat hij niet beter wist. Want hij zei, ik heb het onwetende gedaan in ongelovigheid. En let op de constructie. Ik heb het onwetend en ongelovig gedaan. Had ook gekund. Had ook kunnen zeggen, ik heb het onwetend gedaan, want ik was ongelovig. Maar hij zegt het anders. Hij zegt, ik heb het onwetend gedaan in ongelovigheid. En dat valt ons misschien niet op, maar onwetend is gewoon een bijwoord. Maar ongelovigheid is een zelfstandig naamwoord. Die is dus sterker. Met andere woorden, de grootste nadruk in de uitspraak ligt op dat ongeloof van de apostel Paulus. En door ongeloof was hij dus onwetend. Hebben jullie? Niet andersom. Niet hij is onwetend en dus ongelovig. Wij zijn geneigd zo te interpreteren, gewoonlijk, niet in dit vers, maar in het algemeen. Wij denken, mensen hebben het nooit gehoord, dus het zijn ongelovigen. Ze weten het niet, ze kennen het evangelie niet, nooit van de Heer Jezus gehoord. En we rekenen hen als ongelovig. De Bijbel doet dat overigens nooit, voor zover ik weet. Ik heb het niet kunnen vinden, de Bijbel doet dat volgens mij niet. De term ongeloof wordt voorbehouden aan aan dat men wel gehoord heeft, maar niet accepteert. Dat is ongeloof, dat is afwijzing dus. Hè? Ongeloof in de Bijbel is niet afwezigheid van geloof. Ongelovigheid is niet neutraal. Ongelovigheid in de Bijbel is negatief. Geloof en ongeloof staan tegenover elkaar. Het een is net zo positief dat het andere negatief is. Dat is één. Maar waar het om gaat is dat ongeloof de basis is van onwetendheid. Wij zouden dat al lang hebben kunnen constateren, want wij weten toch dat ook in onze dagen velen, bij wijze van spreken, dagelijks bezig zijn met het onderzoek van de Bijbel, of hoe je dat dan maar moet noemen, en zij leren er nooit iets uit. En waarom niet? Ja, omdat ze er niet in geloven. En dan leer je dus sowieso niks. Dat is op zich niet eens wat bijzonders. Want als je niet gelooft wat de meester op school je leert over de aardrijkskunde, leer je nooit aardrijkskunde natuurlijk. Toch? Als je niet gelooft, dan leer je toch nooit wat. En dus, alle kennis begint per definitie bij geloof. En Paulus zegt, ja, het was mijn ongelovigheid. Dan vragen wij natuurlijk, ja, heeft hij dan de boodschap wel gehoord, maar afgewezen? Dan moet ik u zeggen, hij heeft de boodschap gehoord, dat in elk geval, maar niet begrepen. Hij wist ook wie hij vervolgde. Dus je mag aannemen dat hij op de hoogte was, want zo'n domme jongen was het niet, dat hij op de hoogte was van wat die christenen inderdaad geloofden. Maar het punt is natuurlijk dat de apostel Paulus ook valt in de categorie van de Emmausgangers, in het algemeen de categorie van onverstandigen en dwazen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. En dus onverstandig en traag van hart om te geloven al wat de schrift zegt in heel het Oude Testament. Kijk, als bij wijze van spreken de Joden zouden geloven al wat in het Oude Testament staat, zouden ze geloven in de Heer Jezus als de Messias. Maar dat doet men niet. Het is een beperkt geloof. Men gelooft bepaalde zaken wel, een andere redeneert men weg of gelooft men überhaupt niet. Afhankelijk van of men orthodox of liberaal is of wat dan ook maar. En onder christenen is eigenlijk dat precies hetzelfde aan de hand. Ik verbaas me dikwijls over de gebrekkige kennis van de doktoren in de theologie, zal ik maar zeggen, uit onze zogenaamde vrije kringen. Die zijn er ook hoor, in Nederland niet echt, maar in de Verenigde Staten wel. Maar hoe weinig men eigenlijk, ik bedoel niet arrogant, maar hoe weinig men eigenlijk van de Bijbel weet. Maar dat is gewoon omdat men niet echt gelooft. Nou ja, je merkt dat in ieder geval meteen als het gaat om het profetisch woord, merk ik het altijd meteen aan. Men weet er zo goed als niks van, maar men schrijft er wel boeken over. Dat wel. Over amillennianisme, premillennianisme enzovoort. En pretribulationalisme, heb je er ooit wel van gehoord? Ik kan het niet eens uitspreken. Ik lees het wel, maar... Hè? Nee, het zijn interessante termen, maar wat heeft het allemaal voor zich? Nee, dat gaat over of er al of niet een duizendjarig rijk komt en of dat is voor of na de wederkomst van Christus enzovoort. En daarna of de gemeente wordt opgenomen voor de verdrukking of daarna of erin of en dat soort dingen meer. Nou ja, en dan breekt mijn klomp als ik dan iets lees of van een baptist... professor in de theologie in Amerika enzovoorts. En die bespreekt het hele onderwerp over de eschatologie, over de wederkomst, al wat ermee samenhangt. En dan komt tot de conclusie: de wederkomst is gewoon de jongste dag. En de opname van de gemeente is gewoon ook door de verandering van de gelovigen op de jongste dag. En al het andere is gewoon flauwekul. Tot die conclusie komt hij. Dan denk ik: man, wat geloof je eigenlijk van de Bijbel? Toch? En wat moet je een boel wegredeneren dan? Maar ja, er zijn velen die zich daarmee bezighouden met het wegredeneren van wat in de Bijbel staat. En abusievelijk zien we dat aan voor Bijbelstudie. Dat meen ik. In de praktijk heel veel. Niet verklaren wat de schrift zegt, wegverklaren wat de schrift zegt. Er staat wel zo en zo, maar dat betekent niet dat. Hoe vaak ik dat tegenkom, dat het eerste commentaar is, wat het niet betekent namelijk. En we beginnen meteen de dingen weg te redeneren. Nou goed, dan kun je een heel eind komen. Maar je kunt veel beter gewoon de Bijbel in de prullenbak gooien dan. In de hoek van de kamer smijten. Dat deed Weinrep een keer. In elk geval. Ja, maar vooruit. Smijt hem dan maar in de hoek van de kamer. Dan heb je er verder ook niks aan. Nou goed. Maar ongelovigheid leidt tot onwetendheid. En partiële, gedeeltelijke ongelovigheid leidt tot betrekkelijke kennis, zal ik maar zeggen. Fragmentarische kennis. En waar wij mee van doen hebben, nou ja, waar Paulus en Timotheus mee van doen hebben, en ik ook dus, hè, is met die gebrekkige kennis van de schrift. Heel probleem. En in veel gevallen is zo dat weliswaar wij wellicht een Bijbelse opvatting hebben over bepaalde onderwerpen. Maar het is nog maar de vraag waar die opvatting dan eigenlijk op stoelt. Ik bedoel, zo weten we eigenlijk wel waarom wij bepaalde dingen geloven. Een van de eerste dingen die ik moest leren was, ja, ik weet wel hoe het is, ik denk tenminste dat het zo is. Maar waar staat het nou helemaal in de Bijbel? Want ik kan natuurlijk niet blijven vertellen, mijn vader zegt zus, mijn vader zegt zo. Ik heb wel een boel van hem geleerd, maar je kan het niet zo doorvertellen. Dan moet je toch weten wat in de Bijbel staat. Het is een wat ongelukkig dat ik mijn vader noem, want nou wilde ik gaan zeggen. En in sommige gevallen kon ik het in de Bijbel dus helemaal niet terugvinden. Maar goed. En niettemin, dat gebeurt nou eenmaal. Waar staat het nou helemaal? Nou ja, om een mooi voorbeeld te geven dan. Mijn vader was een warm voorstander van om elke zondagmorgen samen te komen rondom brood en beker. Ik heb er ook niets tegen, helemaal niet. Maar hij was een heel warm voorstander van enzovoorts. Maar bij gelegenheid zei hij gewoon, maar waar staat het nou helemaal in de Bijbel dat dat moet? En waar staat het nou helemaal dat ze dat deden vroeger? Hoe Bijbels is het? Hij zegt, nou, daar kan je nauwelijks een tekst voor vinden. Ik vroeg het hem namelijk, waar vind ik dat nou in de Bijbel? Toen zei hij gewoon, nou ja, dat vind je ook niet. Waarmee je niet zei dat hij het verkeerd deed. Hij zei gewoon, dus de Bijbel zegt er niks over, dus ik ben vrij om het zo te doen. En ik doe het zo, ik stel het zo zeer op prijs. En dat is een goede manier. Ik denk dat het Bijbels is. Wij zouden het doen zoals wij denken dat we het zouden doen. Zolang het niet in strijd is met de schrift enzovoorts. Maar velen hebben het idee van dat de Bijbel bepaalde zaken daaromtrent voorschrijft. Maar het is echt niet het geval. U weet toch dat inmiddels het bedrag verhoogd is dat je 100.000 gulden, meen ik, of als dollar, kunt verdienen. Als je uit de Bijbel kunt aantonen dat de zondag, de eerste dag van de week, de heilige dag is, zal ik maar zeggen, in de Bijbel. Is uitgeloofd door zevendaagse Adventisten uiteraard. Maar het is al jaren uitgeloofd. En het was eerst, meen ik, 20.000. Wat het maar was, 20.000, weet je veel. 10.000. Hè? 10? Nou, het is nou in ieder geval 100.000. Ja. Of je dat uit de Bijbel kunt aantonen dat de zondag de dag des Heren is, zal ik maar zeggen. Zoiets. Nou, dat kan je dus niet. Terwijl natuurlijk toch velen, ik wilde zeggen hele volkstammen, maar nou goed, dat kan weer verkeerd uitgelegd worden. Maar terwijl er toch velen zijn die er stellig van overtuigd zijn dat Bijbels voorschrift is en dat het zo moet. Maar echt, dat staat niet in de Bijbel. Precies. Ik heb het. Ik hoorde het een paar weken terug op de radio, 's avonds laat in, hoe heet het programma, Met het Oog op Morgen. Hadden ze een interview met een nogal orthodoxe professor in de theologie, waarin hem gevraagd werd of die 100.000 gulden ooit nog eens een keer aan iemand zou kunnen gegeven worden. Of dat uit de Bijbel te bewijzen viel. En hoewel de man zelf er een warm voorstander was van zondagsheiliging en hoe het allemaal heten mag, zei hij gewoon, maar het staat niet in de Bijbel. Valt niet te verdienen, die 100.000 gulden worden nooit uitbetaald, maar staat niet in de Bijbel. En het is ook zo, het staat niet in de Bijbel. Nou goed, maar dat is nou zo'n trek, tenminste in mijn ogen, niet al te belangrijk onderwerp. Want ik vind dat niet zo'n heel belangrijk onderwerp, wij achten alle dagen. Hè? Niet alleen de zondag bedoel ik maar, maar goed, wij achten alle dagen. Maar er zijn heel wat andere zaken die wij algemeen aanvaarden. En die we denken, nou ja, dus zo is dat nou eenmaal. Hè? Maar hoe Bijbels is het? En waar staat dat nou helemaal? Hoeveel schriftplaatsen? Nou ja, dan wordt het statistiek werk natuurlijk. Want zo werkt het eigenlijk ook niet. Maar om te beginnen, hoeveel schriftplaatsen leren zoiets dan eigenlijk? Hè? En dat kon wel eens tegenvallen. En andersom komt ook wel eens zo zijn. Dat we bepaalde leren houden voor twijfelachtig enzovoorts. Maar als we daarna vragen, hoeveel schriftplaatsen leren dat nou, konden het er wel eens veel meer zijn dan we ooit voor mogelijk hadden gehouden. Maar het punt is, als wij niet bereid zijn alles te geloven wat de schrift zegt, komen wij nooit tot een gewogen oordeel. Want zo heet zoiets. Tot een goede afweging van Bijbelse waarheid. Dan blijven we altijd stokpaardjes bereiden uit onwetendheid. We weten van een bepaalde zaak weten we iets van, en dat geloven we, maar andere dingen weten we niet. Maar dat wat we nou menen te weten staat dus niet op zijn plaats. En krijgt dus toch een andere waarde, een andere kleur, hoe heet zoiets, dan wanneer we zouden zien dat het deel uitmaakt van het grotere geheel van heel de Bijbel. En aan dat laatste ontbreekt het in het algemeen. Eigenlijk overal. Dat is het universele gebrek. Men weet iets van de Bijbel. Men zegt er zelfs bij, nou ja, het gaat toch eigenlijk alleen maar hierom. Enzovoort. De hele rest van de schrift wordt weggeredeneerd. En zo komt men nooit tot kennis van het woord Gods en tot kennis van Christus. Dat kan niet. Altijd partieel. Altijd maar een deel van het verhaal. En ik neem aan dat als de apostel zegt hier, ik heb het onwetend gedaan in mijn ongelovigheid, dan heeft dat natuurlijk betrekking op zijn vervolging van de christenen en daarmee van de Christus. Ik interpreteer de woorden niet alsof de man zo zonder meer niks uit de Bijbel geloofde en dus helemaal onwetend was. Dat geloof ik niet. Ik denk dat het gaat om partiële, gedeeltelijke, dus onwetendheid voortkomend uit inderdaad een gedeeltelijk geloof. Sommige dingen gelooft men wel en andere verwerpt men. Zo populair en ook in onze dagen. U weet wel, Genesis 1 en zo, dat soort dingen. Dat gelooft immers niemand meer. We zijn al lang weggegooid. En zo wat met andere, Johannes 3 vers 16 gelooft men dan weer wel om een of andere reden. Dat komt allemaal voor. Nou goed. Maar zegt de apostel, mij is barmhartigheid geschied. Dat wil zeggen, ik heb genade ontvangen. Maar dat is het volgende vers. Doch de genade onze Heren is zeer overvloedig geweest. Waarna ik terechtkom bij nog een bijzondere zaak. Wij denken waarschijnlijk. Nee, wij weten, laat ik het eerst anders zeggen. Wij weten natuurlijk zeker dat de apostel hier spreekt over de gelegenheid waarbij de Heer hem als het ware in zijn nekvel greep op de weg naar Damascus. Op de bekende wijze, zou ik bijna zeggen. Wat er gebeurde is namelijk dat de Heer hem zoveel licht liet zien, dat hij nog blind was, want dat was hij daarvoor natuurlijk ook. Die begrijpt u toch hopelijk? Hij was onwetend, en voor onwetend kun je invullen, hij was in duisternis. Zo zou Johannes het zeggen, maar Paulus zegt het op andere plaatsen ook zo. Hij zag het niet. Daarna, hij was in duisternis, maar de Heer liet hem zoveel, zal ik het nog anders zeggen, met 2 Korinthe 3 dan maar. Hij leefde onder de duisternis van het oude verbond. En toen liet de Heer hem de heerlijkheid, de overvloedige heerlijkheid van het nieuwe verbond zien, maar er was zoveel licht dat het zo verblindend was, toen zag je nog niks. Dat is waarschijnlijk wat ik ook nogal eens tegenkom, hoor. Ik probeer het weliswaar te voorkomen, maar als ik voor het publiek spreek, ja, dan kan ik dat niet voorkomen natuurlijk, hè. Dat mensen van niks weten of nauwelijks iets weten en ze worden ineens geconfronteerd met zoveel Bijbelse waarheid, zo brede Bijbelse waarheid, dat ze er compleet in verdwalen en er dan dus ook niks van snappen. Eerst weten ze niks en dan willen ze wat weten en dan vinden ze het veel te ingewikkeld, om het populair te zeggen dan. Dan kunnen ze ook niks mee. Eerst zien ze de weg niet en daarna zien ze zoveel wegen dat ze nog geen stap verzetten. Zoiets is het, hè. Eerst is men in duisternis, dan komt het licht, maar het licht is verblindend, men ziet het niet. En dat is wat Paulus overkwam op de weg naar Damascus. Het is symboliek natuurlijk. En wat er daarna moet gebeuren, is heel simpel. Daarna moeten je ogen aan het licht wennen en het zal je gedacht zijn wat je dan allemaal ziet. En hoe meer licht, hoe meer je ziet. Er zal wel een grens aan zijn, maar in het algemeen geldt dat zo, hè. In ieder geval op latere leeftijd, broeder. Hè? Je ogen zijn goed, maar je moet gewoon meer licht hebben. Nou, dat is wat de apostel overkwam op de weg naar Damascus, dat weet u. Het woord wat ik nou heb proberen te vermijden is bekering. Want deze gebeurtenis staat bekend als de bekering van Paulus. Ik kijk even in mijn Bijbel en waarachtig, het staat boven vers 12. Paulus dankt voor zijn bekering. He? Zo noemt men dat. Letterlijk is daar niks tegen. Het was een ommekeer in zijn leven. Maar vanwege het feit dat bekering een term is uit het christelijk jargon, heb ik er toch wat problemen mee. Want ik denk dat dat woord dan niet meer dekt wat er eigenlijk gebeurde. Wanneer de apostel Paulus namelijk verslag doet van die gebeurtenis, beschrijft hij het niet zozeer, zeker niet primair, als de gebeurtenis waardoor hij tot geloof kwam, al zal dat er ongetwijfeld mee samen hebben gehangen. Maar hij beschrijft het als de gebeurtenis waardoor God hem in de bediening stelde. Het is daarna makkelijk uit te leggen. Je kunt nooit zeggen dat hij daardoor tot geloof kwam, want wat geloofde hij dan? Wat ging hij toen geloven op dat moment? Er werd hem ja niks gezegd. Dat is een Groningsisme. Er werd hem ja niks gezegd toen, toch? Als de Heer nou wat gezegd had, zou hij daarin kunnen geloven. Het enige wat hij vanaf dat moment geloofde, is dat hij tot voor kort, tot dat moment, diezelfde Heer vervolgd had. Maar ja, dat noemen wij toch geen geloof, mag ik aannemen. En voor zover hij tot geloof kwam, wel, moest hij eerst wat bijleren. En het is pas later gebeurd. Merkwaardigerwijze. Toch? Want in werkelijkheid, wat op de weg naar Damascus gebeurde, daarvan zegt de apostel, wel, toen werd ik in de bediening gesteld. Er staat er ook. Vers 16. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied. Dat is diezelfde barmhartigheid als vers 13. Het kan niet missen, het is dezelfde uitdrukking. Maar mij is barmhartigheid geschied, zegt vers 13. En daarna vers 16. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied. Opdat, niet opdat ik tot geloof zou komen, maar opdat Jezus Christus in mij al zijn langmoedigheid zou betonen tot voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Alsjeblieft. Dat wil zeggen, het was niet maar de bekering van Paulus, het was de roeping van Paulus. Zo noem ik het dus ook het liefst. En dat het een bekering is, een ommekeer was in zijn leven, dat is duidelijk. Dat hij daarmee inderdaad zich omkeerde tot de Heer, dat is ook een duidelijke zaak. Maar het is veel meer dan dat. Het was een roeping. En zo echt 100% ongelovig was hij nou ook weer niet. Hij geloofde partieel. Hij geloofde een deel van de schrift en een ander deel niet. Maar in elk geval, om wat positiefs over hem te zeggen, dan dat doet hij nooit in dit verband, maar ik wel. Om wat positiefs over hem te zeggen. Het was in ieder geval een man die de consequenties trok uit wat hij geloofde. Hoe weinig het dan ook was. En op hoe weinig het dan ook maar gebaseerd was, hij leefde eruit. Met alle consequenties van dien. Daarom noemen sommigen hem een fanatiek man. Het zal dus een klein fanatiek mannetje geweest zijn. Dat schijnt bij de korte lichaamslengte te horen. Als iemand Shorty heet, dan is hij fanatiek, hè? Nou goed. Ik zie dat niet zo erg, maar misschien kun je dat zo zeggen. Maar je kunt het nog positief zeggen. Hij stond voor wat hij geloofde, leefde daaruit en was bereid God te dienen. Hij deed alleen op de verkeerde manier. In zijn onwetendheid en in zijn ongelovigheid. En op die basis mag je dus inderdaad verwachten dat de Heer zou ingrijpen. Daarna haast ik mij te zeggen dat de apostel bij gelegenheid ons vertelt dat hij van moeders buik af aan daartoe bestemd was. Met andere woorden, de Heer heeft hem gewoon jarenlang dat verkeerde spoor laten lopen. En daarna, toen dat spoor ver genoeg gevolgd was, zal ik maar zeggen, tot bijna het uiterste, toen greep de Heer hem. Toen had de man ook het een en ander geleerd. En daarom noem ik het niet zijn bekering, hoewel dat woord echt gebruikt kan worden, hoor. Maar ik noem het zijn roeping, want dat is wat de apostel Paulus er zelf van zegt. Alleen voor het dan zover was, voordat dan gezegd werd tot de gelovigen in Antiochië, zondert mij af, Paulus en Barnabas, verliepen er nog wel wat jaren. Dat is waar. Maar niettemin, deze gebeurtenis waarbij hij gegrepen werd op de weg naar Damascus, was omdat de Heer hem nodig had voor zijn dienst. En er staat hier, maar staat nog veel nadrukkelijker, in Handelingen zelf en ook in Galaten 1. Maar daarover hebben wij het weer na de pauze. Zoals gezegd, de apostel spreekt niet zozeer over zijn bekering, hij spreekt over zijn roeping. Want daar komt het in de praktijk op neer. Dat ik er tamelijk uitgebreid zo op ingegaan ben, heeft ook een reden. Het is namelijk zo dat in een bepaalde kring de bekering van Paulus beschouwd wordt als een norm. Met andere woorden, als iemand bekeerd wordt, gek het niet tot bekering komt, want zo heet het dan niet. In die kringen heet het als iemand bekeerd wordt, want het schijnt dat een ander het moet doen. Ja, als iemand bekeerd wordt, moet de Heer dat zelf doen. Men moet namelijk door de Heer zelf als het ware in de kraag gegrepen worden. En men wil wellicht wel tot bekering komen, maar ja, men moet op wachten. Moet wachten tot de Heer het gaat doen. En het Bijbelse argument is gewoon Paulus. Nou ja, Saulus. En dat is ten onrechte, want het is een hoogst uitzonderlijke gebeurtenis als zodanig. Normaal is het altijd andersom. Bekeert u, zegt de Heer, tot de mens. Bekeert u. Of bekeert u toch tot de Heere. Enzovoorts. De verantwoordelijkheid voor bekering ligt namelijk bij de mens. Hij moet de keuze zelf maken. En als u zegt, maar Paulus dan? Dan zeg ik, nou, het was van Paulus niet zozeer zijn bekering. Al zou je het zo met die term wel kunnen noemen. Maar niet in de zin die wij gewoonlijk aan het woord geven. Het was niet zozeer zijn bekering, het was zijn roeping. En dat bewijst de Bijbel ook. Elke keer als het aangehaald wordt, wordt het erbij gezegd. Het is niet zozeer dat Paulus toen tot geloof kwam. Dat valt een slecht te argumenteren, heb ik u net al even voorgehouden. Maar als je de schrift erop naleest, gaat het over zijn aanstelling in de dienst van God. Dat ging weliswaar niet van de ene dag op de andere dag. De man had natuurlijk ook een, laten we zeggen, een opleidingsperiode nodig. Die kreeg hij ook, zoals ieder ander ook, zal ik maar zeggen. Maar dat was wat het was. Dat is wat de apostel hier zegt in vers 16, maar die heb ik al gelezen. En dus sla ik nu even de Handelingen op, want daar vinden we de geschiedenis zelf. Het betekent dus dat we dit nooit als voorbeeld mogen gebruiken voor iemands bekering, namelijk voor hoe een mens tot geloof moet komen. Zo werkt het namelijk niet. In vers 4 hebben we daar in Handelingen 9 de uitspraak. Dat staat in vers 3. Hem omscheen snellijk een licht van de hemel, plotsklaps. En een stem die zei, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En Paulus zegt dan, wie zijt gij, Heer? En de Heer zei, ik ben Jezus die gij vervolgt. Dat is schrikken. We hebben in een paar seconden toch even een flinke klap te pakken, denk ik wel. Ik ben Jezus die gij vervolgt. Enzovoorts. En waarna Paulus meteen zegt, wat wilt gij, of Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heer geeft hem meteen opdrachten. Commando's, sta op, ga in de stad en u zal al daar gezegd worden wat gij doen moet. Want als je in de dienst van de Heer staat, hoef je niet drie passen vooruit te weten hoe ze gaan. Nee, geldt voor ieder van ons. Gaat per stukje een beetje. Maar het is eenmaal een aanstelling, eenmaal een roeping en daar blijft het bij. En dan de Heer laat je wel zien of zegt je wel hoe het verder moet. Dat is hier ook zo, blijft ook altijd zo. Sta op en ga in de stad en daar zal gezegd worden wat gij doen moet. Later vinden we zoiets met Paulus in Troas. Hij kon geen kant meer op, hij wist ook niet hoe het moest. En toen vertelde de Heer hem wat hij moest oversteken. Naar Europa zeggen wij dan. Zo was dat in Afilippi. Nou goed. Waarna beschreven wordt dat hij blind was enzovoorts. Maar de Heer vervolgens meldt zich bij een Ananias, een gelovige in Damascus. En Ananias moet zorgen voor Paulus dan enzovoorts. En Ananias zegt tot de Heer in vers 13, ja dat kan wel wezen, maar ik heb uit velen, dat wil zeggen van velen, gehoord van deze man, hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. En heeft hier macht, hij heeft hier macht om, van de overpriesters, ja van de hoge priester, van de Joden, om te binden allen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zei tot hem, ga heen, want deze, Saulus dus, deze is mij een uitverkoren vat, een instrument, een gereedschap, om mijn naam te dragen voor de heidenen. Let op, de Heer zegt niet, ga heen, want deze Saulus is zojuist tot geloof gekomen. Het kostte wel wat moeite, maar vooruit. Hè? Dat staat er niet. Hij zegt, deze is mij een uitverkoren vat, om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Dat wordt een belangrijk deel van de levensloop of zo van de apostel Paulus vervolgens dus vermeld in deze uitdrukking, maar ik ga er maar niet verder op in. En dan, want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Nou, lijkt me een duidelijke zaak. Dat is het eerste wat er gezegd wordt na de roeping van Paulus dus, waarbij Paulus zelf er nog geen idee van had, want wordt hem verder niks gezegd. Hij moet alleen naar Damascus gaan. U weet wel. Waar Eliezer vandaan kwam, denk ik altijd. Maar dat heeft er nou niet zoveel mee te maken. Maar hij moest alleen naar Damascus gaan. Maar het eerste wat over hem gezegd wordt is, de Heer wil hem gebruiken. Of de Heer zegt, ik zal hem gebruiken. Ik heb hem gekozen. Niet opdat hij behouden wordt, maar opdat hij mij zal dienen. En het is dus de roeping van de apostel Paulus. Nou goed. Daarna vallen hem de schellen van de ogen, staat er in vers 18... En overdrachtelijk moest dat later nog gebeuren, maar tamelijk letterlijk althans, gebeurde het hier. Maar daarna hebben wij nog een verslag van Paulus zelf over deze gebeurtenis, in Handelingen trouwens ook nog een paar keer, maar die sla ik gewoon over. Maar we hebben in ieder geval een belangwekkend verslag van deze gebeurtenissen in Galaten hoofdstuk 1... Waar de apostel uitgebreid spreekt over zijn omgang eertijds in het Jodendom. Dat is vers 13 van Galaten 1. Zijn omgang eertijds in het Jodendom, in het Judaïsme, de Joodse godsdienst dus. Hè? Dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en dezelfde verwoestte. Want er was dus rivaliteit tussen Jodendom en Christendom. Vanzelfsprekend. En terwille van het Jodendom vervolgde hij het Christendom. Vers 14, en dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht, zijnde overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. Dat was een van de kampioenen, heet zoiets van oudsher. Maar wanneer het Gode behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade. Let op het woord roepen. Afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade zijn zoon in mij te openbaren. Opdat ik dezelfde, die zoon namelijk, door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen. Zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed enzovoorts. Een helder gedachte is dus dat het was een roeping van Gods wegen, niet slechts om aan de gemeente toegevoegd te worden, maar inderdaad om bij uitnemendheid de Heer te dienen en daarmee de gemeente. Daar gaat het om. En rechtstreeks van Gods wegen, daarom, dat is de achtergrond van dit schriftgedeelte, want hier legt de apostel uit dat wat hij ook predikt, hij heeft het niet van een mens ontvangen, hij heeft het van de Heer, dan wel uit het woord des Heeren. In de praktijk uit allebei, maar dat hoef ik nou niet uit te leggen dat dat zo is. Maar in ieder geval, hij heeft het niet geleerd van de Joden, hij heeft het ook niet geleerd van de christenen in Jeruzalem, want pas 14 jaar later kwam hij voor het eerst in Jeruzalem en ontmoette daar de gelovigen, zegt hij in de rest of in het vervolg van dit schriftgedeelte. Zodat ik graag geboekstaafd wil hebben dat we niet van doen hebben met zijn bekering als zodanig, maar inderdaad met de roeping van Paulus. Een roeping die pas laat kwam, kennelijk omdat de Heer dat beter vond. En hier komen we natuurlijk toch in een bijzondere situatie terecht. Daarom zeg ik, je kan dit nooit tot norm verheffen, die gebeurtenis van Paulus. Daarvoor is het te uitzonderlijk en daarvoor heeft het te verstrekkende gevolgen. Maar daarna is het natuurlijk toch wel interessant om er even op in te gaan. De apostel zegt namelijk dat hij van kinds af aan bestemd was voor het werk van de Heer. Dat is nog zwak uitgedrukt. Hij zegt gewoon dat de Heer hem van kind af aan al op het oog had. En dat het de bedoeling was dat hij, dat de Heer hem in zijn dienst zou nemen enzovoorts. Toch, dat staat er gewoon. Daarmee komen we terecht. Ik zal het maar zo simpel mogelijk zeggen, zonder de problematiek al te groot te maken. Daarmee komen we bij de betrekkelijk eenvoudige Bijbelse waarheid. Dat als iemand de waarheid zoekt, zeg ik altijd. Dat is zo simpel en dus zijn het altijd dezelfde woorden. Als iemand de waarheid en dus de wijsheid zoekt, zal hij die vinden. Dit is wat de Bijbel zegt, zoek en gij zult vinden. Slaat niet op je autosleutels. Nee, het slaat op wijsheid, waarheid. Wie zoekt zal vinden. Het slaat niet eens op God zoeken, want de Bijbel zegt, er is niemand die God zoekt. Heb je dat? Dus daar kan het niet op slaan. Maar de uitdrukking zoekt en gij zult vinden, van de Heer Jezus in het Nieuwe Testament, of de Oude Testamentische uitspraak, wie zoekt zal vinden, is een uitspraak met betrekking tot de wijsheid, die mij vroeg zoeken zullen mij vinden, dan wel, het is van toepassing op de waarheid. Wie de waarheid zoekt, dat kan namelijk, dat gebeurt ook, die zal de waarheid vinden. Daarnaast hebben wij enige uitspraken, dit gaat wel snel, hier kun je een boek vol over schrijven. Als je tijd genoeg hebt en er zin in hebt, bedoel ik, hè. Om je een poos op te sluiten. Achter je tekst verwerken. Maar vooruit. De snelle variant is deze. Men kan de waarheid zoeken. Men zal de waarheid ook vinden. Maar er zijn nogal wat schriftgedeelten die zeggen dat deze, dat de waarheid en de wijsheid in het algemeen niet te vinden is. Staat ook in de Bijbel. Leuk, hè? Tegenstrijdigheid. Wie zoekt zal vinden, maar er staat men kan het niet vinden. Men kan het niet uitvinden. We hebben dat in verband met Prediker niet zo lang geleden op dezezelfde plaats besproken. Dus ik roep het maar in herinnering. Men kan het niet uitvinden. Of moet ik citeren uit Efeze 3 over de onnaspeurlijke rijkdom van Christus? Of uit Romeinen 11, de laatste verse? O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Hoe onnaspeurlijk zijn zijn oordelen, hoe ondoorzoekelijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren verstaan, enzovoorts, dat soort uitdrukkingen. Staat uitdrukkelijk, dat kan een mens niet uitvinden. In het Oude Testament staat het, in het Nieuwe staat het ook. En het hele verschijnsel dat niettemin toch gezegd kan worden dat wie zoekt zal vinden, is gelegen in het feit dat de waarheid en de wijsheid wordt voorgesteld in de Bijbel als iemand. Ik kan ook wel zeggen als een persoon eigenlijk. Nou, het wordt voorgesteld als iemand en het idee is, als men de wijsheid, de waarheid zoekt, hoewel men niet weet dat het eigenlijk iemand is. Men denkt aan een abstractie. Dan zal die wijsheid, dan wel de waarheid, zich bekendmaken. Met andere woorden, als men zoekt, zal men vinden. Maar niet door de inspanningen van het zoeken primair. Ik zeg niet dat het zoeken geen inspanningen kost. Ik zeg alleen dat hoezeer men zich ook inspant, men zal het niet vinden. De waarheid zal zich openbaren, namelijk. Nou ja, en u weet wie de waarheid is en wie de wijsheid Gods is. Dat is de Heer Jezus zelf, dus eigenlijk de Heere. Voor mijn part Jehovah Elohim, de Heere God. Maar je mag ook gewoon zeggen de Heer Jezus, maakt mij niks uit. Dus hij is dezelfde. Hij zal zich namelijk bekend maken, is het idee. Hebben jullie dat nog? Dat is bij ons ook zo. Daarom maak ik me er ook nooit zorgen over, niet echt. Als iemand de waarheid zoekt, zal hij vinden. En andersom, als iemand de waarheid niet vindt, zoekt hij hem waarschijnlijk toch niet echt. Al ziet het er anders uit. Of, De waarheid, de Heer namelijk, de waarheid vindt het nog niet nodig om zich bekend te maken. Want die vindt soms ook dat je geen paden voor de zwijnen moet werpen. Maar die vindt het soms ook wel aardig om je een poosje te laten zoeken, zodat je alle leugens eerst leert kennen. Als je dan nog een keer de waarheid tegenkomt, ben je hopelijk in één klap voor goed genezen. Dat wil zeggen, de Heer neemt daar de tijd voor. Het is niet onze verdienste, het is niet het resultaat van ons streven, ons zoeken, ons onderzoeken, dat wij waarheid vinden. Het is de Heer zelf die zich bekend maakt en die heeft daar soms geen haast mee. Nou ja, er is soms helemaal geen haast mee. Maar voor, ja, dat zijn betrekkelijke begrippen, dus ik sta er nu over na te denken, maar ja, we zijn betrekkelijk. Ja. Voor velen van ons had het misschien wel wat eerder mogen komen, maar wie zijn wij om dat uit te maken? En voor anderen komt het helemaal nooit. Ja, als men niet eerlijk zoekt. Men zou het zoeken namelijk, staat in trouwens in Romeinen 2 ook, ik me goed herinner nu ineens. Nou, vooruit. Maar de Heer heeft er soms zo een doel mee om ze niet meteen te openbaren. En het punt is gewoon dat inderdaad de apostel Paulus ongelovig was en dus onwetend. En in het licht wat hij had, nou ja, in de duisternis waarin hij verkeerde, wandelde hij dus inderdaad ook een verkeerde weg enzovoorts. Daarna kunnen wij ons natuurlijk afvragen, nou ja, had de apostel dan toch niet zelf tot de ontdekking kunnen komen dat hij op het verkeerde spoor zat? Hij had toch die leer die van Petrus en de apostelen, had hij toch kunnen toetsen aan de Bijbel? En dan zou je toch gezien hebben wellicht dat het, had hij het toch kunnen doen? Zou je dat niet gedaan hebben? Dan zeg ik, ik denk dat hij dat gedaan heeft, maar dat het hem niks verder bracht. En waarom zou ik dat niet zeggen? Er zijn er talloze in onze dagen die hetzelfde doen en het brengt hen ook niet verder. Komen niet tot inzicht, dringt niet door. Ja, waarom niet? Er zijn een aantal redenen voor te geven. Die bestaan er wel. Eén is dat men niet echt zoekt. Ander is dat het alleen maar gaat om theorie en dat men absoluut niet van plan is om zichzelf aan het woord als zodanig te onderwerpen, namelijk aan de waarheid. Enzovoorts, dan vindt men gewoonlijk ook niet. Maar het beste argument, het meest voorkomende, denk ik, is gewoon, denk ik, hoor wat ik zeg. Ik zei, het meest voorkomende is, denk ik, dat de waarheid hoogstpersoonlijk niet wil dat hij gevonden wordt. Om wat voor reden dan ook. Dat meen ik echt. Dat wij namelijk waarheid ontvangen, dat we komen tot kennis van de verborgenheid van zijn wil, dan wel komen tot kennis van Christus, of hoe het bij gelegenheid maar genoemd mag worden, wordt beschreven als een zegen Gods. Het is een zegen die men, dat geldt voor alle zegeningen die God geeft, men ontvangt ze op grond van geloof. En naar die mate van geloof zal de Heer zich ook openbaren. Dat gaat gelijk op. En ik denk dat het ook te maken heeft dus met niet alleen geloof, maar dus trouw. Wij hebben helaas twee woorden. En als op voorhand toch vaststaat dat we niet trouw zullen zijn, denk ik dat de Heer ook zegt, nou, laat ze maar. Het zijn te heilige dingen, dikwijls, om ze zomaar iedereen ter hand te stellen. Zo gaat dat nou eenmaal. Wij doen het wel. Ik bedoel, ik tenminste persoonlijk, wat moet ik anders? Ik spreek zelden mensen met mensen individueel, maar meestal voor een groep. En soms voor mensen die ik niet ken. Wat moet je ze dan zeggen? Ik weet het niet, ik vertel ze maar gewoon wat ik iedereen vertel. Maar dat gaat soms fout. Dat gebeurt. Te veel licht. Of er zijn er ook die het gewoon niet waard zijn om dit soort dingen te mogen verstaan en die er de verkeerde dingen mee doen. Het eenvoudigste voorbeeld is dat van de uitnemende rijkdom zijner genade, die dan prompt gebruikt wordt als oorzaak voor het vlees. Het andere voorbeeld, maar het is eigenlijk dezelfde. Dan zegt men, nou laat ons de zonde doen, omdat de genade te meerder worden. Het gebeurt allemaal, maar je kan het ook niet voorkomen, is misbruik van bijbelse waarheid. Maar als het aan de Heer lag, zal ik maar zeggen, dan zal hij bepaalde bijbelse zaken inderdaad voor de mens afschermen. En hoe vaak je het ook leest en bestudeert en onderzoekt, zal je niks helpen. zo werkt het. Ja. Alleen het is wat arrogant om het te zeggen natuurlijk, dat begrijp ik ook al. Maar ja, wat moet ik anders zeggen? Zo gaat het namelijk. De waarheid openbaart zich, maar niet du moment als wij naar de waarheid vragen. Hooguit als we echt naar vragen uit, nou ja, in alle wanhoop denk ik wel eens, dan zal de Heer ons een stukje laten zien. En als we dat aanvaarden, dan zal hij ons nog een stukje laten zien, enzovoort. De geest zou ons in heel de waarheid leiden. Was de bedoeling. Maar alleen daarbij wij ons willen laten leiden, is het idee. En wat apostel Paulus betreft, of wat Saulus van Tarsus betreft, ik ben er stellig van overtuigd dat de man waarheid gezocht heeft. Iemand die zo vol overgave zich onderwerpt aan wat hem overgeleverd wordt, hem geleerd wordt uit de schriften, uit de godsdienstige traditie, en die daar zozeer de consequenties van aanvaardt dat hij zich ervoor in gaat stellen enzovoort. Ik denk echt dat zo iemand in principe de waarheid zoekt. Hij vond hem echter niet. En ik denk ook dat ik weet waarom. De Heer vond het nog niet nodig. Kan trouwens niet anders. De Heer had hem, zegt hij, achteraf, van moedersbuik aan enzovoort, uitverkoren tot de dienst. En als hij dan toch verkeert in een positie van ongelovigheid en onwetendheid samen, en dan de gemeente vervolgt enzovoort, dan kan dat alleen omdat de Heer dat bewust toestaat. En ik zeg bewust, ik bedoel, op positieve wijze toestaat. Zo van, laat hem daar maar eens in gaan. Eens kijken wat er van terecht komt. Maar ik denk dat het meer is van, dan zal hij zien wat daarvan terecht komt. En dat heeft de Heer dus ook laten zien, wat daarvan terecht kwam. En ik houd het erop dat de Heer deze Saulus van Tarsus zo lang deze verkeerde weg heeft laten lopen, om hem daarmee meteen te immuniseren, in te enten, om hem ongevoelig te maken voor de wet en al wat ermee samenhangt. Want hij wist waar dat toe leidt. En dat was niet best. Hij heeft het aan de lijve ondervonden. Het is niet theoretisch onderwijs, het is praktisch onderwijs. Het beste onderwijs wat er is.
Maar dan heeft de Heer ook toegelaten dat ze dat de gelovigen nou weer afmaakt.
Of dat werkelijk gebeurd is door de bediening van Paulus, dat staat nog te bezien. Dat lees ik niet. Het was vervolging van gelovigen. Het gaat over binden. Het gaat over in de gevangenis zetten. We lezen wel dat Saul blies nog moord en doodslag of zoiets. Moord en nog wat, ik weet niet meer wat het was. Maar of door zijn toedoen inderdaad gelovigen omgebracht zijn, dat weet ik niet, heb ik in de Bijbel nooit gelezen. Maar dat gelovigen erdoor onder geleden hebben, dat is waar. Maar u weet, broeder, dat wij het voor grote vreugde zouden houden indien wij velerlei verzoeking vallen, omdat ons uit genade gegeven is niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Filippenzen 1, de laatste versen. Dus dat is op zich niet zo verkeerd. Maakt niet zoveel uit. Daarna zeggen we, als Paulus het niet gedaan, dan zou een ander het gedaan hebben. Maar dat excuus kent u natuurlijk al lang. Dat heb ik van een advocaat geleerd, maar laat me zeggen. Maar het gaat er gewoon om dat de Heer Saulus die weg heeft laten gaan. Daarna zeg ik dat iets dergelijks in onze dagen natuurlijk ook gebeurt. Meen ik, ik denk dat de Heer ons bij gelegenheid ook gewoon een verkeerde weg laat lopen. Niet omdat we ongehoorzaam waren of omdat we niet beter verdienden, maar gewoon om ons wat te leren. Ik denk dat het niet verkeerd is. Ik denk dat het is, om maar niet al te dicht bij huis te blijven, ik denk dat iemand als Johannes de Heer enige jaren verbonden was aan de zevende-dags Adventisten, om inderdaad te leren hoe het niet is. En u weet, zevende-dags Adventisten houden niet alleen de zevende dag van de week als Sabbat, maar ze zijn Adventisten, dat betekent ze verwachten de wederkomst van Christus, maar ze houden een heel vreemd systeem van verklaring van Bijbelse profetieën op, naar de zogenaamde historische school heet dat, hè? historische wijze van verklaren van de profetieën. Het slaat helemaal nergens op, heeft geen Bijbels grond. En het leidt ook tot eigenlijk niks. Helemaal niks. Maar ik ga er maar liever niet op in nu. Maar kijk, iemand als Johannes de Heer was dus geïnteresseerd in profetisch woord. Duidelijk. Maar hij werd later door de Heer vanzelf weer op het goede spoor gezet. En daar gaat het maar om. En hij heeft enige jaren in die kringen verkeerd. En die leer doorzien enzovoort. Hij heeft later natuurlijk een brochure tegengeschreven. Maar vooruit. Dat vind ik wel. Dat iemand in die positie ook min of meer de verantwoordelijkheid heeft wellicht om dat te doen. Maar waar het om gaat is dat hij er gewoon toestaat. Dat wil zeggen, vanuit die richting hoefden ze Johannes de Heer niks meer te vertellen. Daar wist hij alles van. En dan gaat het maar om. Waarmee ik niet wil zeggen dat allen die zich die aangesloten zijn bij de Jehovah's getuigen daar zitten omdat de Heer het nuttig voor ze vindt. Want dat is niet het geval natuurlijk. Hè? Die conclusie kun je nooit trekken. Toch? Of moet ik dat ook uitleggen? Of moet ik uitleggen waarom ze er dan wel zitten? Nou ja, zoals met zoveel onbijbelse leringen hebben ze allemaal een gemeenschappelijke basis, namelijk gemeenschappelijke aanleidingen. Sommigen zijn alleen maar op zoek naar iets nieuws, dan wel iets duidelijk provocerends, iets alternatiefs. Iets wat anderen weer niet hebben. Ze willen behoren bij een selectieve club. Sommigen is een bepaalde mate van masochisme ook niet vreemd. Dat leg ik u later wel uit wat dat betekent. Een vorm van masochisme is hen niet vreemd. Zij willen graag lijden. Ze vinden het toch wel interessant om nagewezen te worden. Van, dat zijn die rare lui bij die overstuigen. Dat gebeurt allemaal. Maar dit soort argumenten passen niet slechts op die categorie, passen op vele anderen ook. Of die mensen de waarheid zoeken, de meeste niet. Uiteraard niet. Lijkt me duidelijk. Hoewel ik er gekend heb waarvan ik dacht, die zoeken wel de waarheid, maar ze worden wel zwaar misleid. En of het daarna nog goed gekomen is, weet ik niet. Als het echt zo was, als men echt de waarheid zoekt, komt het goed namelijk. En ook niet na al te lange tijd, moet ik u zeggen. Echt niet. Maar je kunt ervan leren, de Heer kan het daarna gebruiken ten goede. En de Heer laat ons dus, het is per slot een zelf ingeslagen weg. Ik zeg niet dat de Heer Paulus aangemoedigd heeft om de gelovigen te vervolgen. Het was zijn weg, zijn verantwoordelijkheid. Maar de Heer gebruikt het later ten goede. En ik zeg niet dat de Heer in de hemel, Johannes de Heer uit Rotterdam, naar de Zevendedagsadventisten gestuurd heeft, omdat hij daar zo nodig is wat moest leren, namelijk hoe het niet is. Daar geloof ik niks van. Maar geloof wel dat de Heer het heeft laten gebeuren om het daarna te gebruiken ten goede. Zo zit dat nou eenmaal. En die ruimte, zeg ik wel eens dan vervolgens, die ruimte zouden wij elkaar ook gunnen. Of anders gezegd, dat begrip zouden we inderdaad voor elkaar opbrengen. Sommige dingen moeten we inderdaad uit proefondervindelijk leren. En die kun je niet leren uit argumenten over en weer. Dat is dikwijls zo. Helaas, want via de argumenten over en weer zou men voor veel ellende bewaard kunnen blijven, meen ik. Maar voor de meesten, denk ik, werkt het zo niet. Voor de meesten is het toch een kwestie van ervaring opdoen, aan de lijve ondervinden enzovoorts. En dat beklijft. Aan de lijf ondervinden, dat beklijft het beste. Dat is het eigenlijk. Hè? Nou goed, dan maar even terug naar dit schriftgedeelte. De apostel zegt dus, ik heb het gedaan in mijn ongelovigheid, in mijn onwetendheid. Hij rekent zich wel verantwoordelijk voor wat hij gedaan heeft. Hij heeft dat ook altijd met zich meegedragen, dat besef. Het heeft hem ongetwijfeld ook klein gehouden. En daarom heet hij ook zo vervolgens. Paulus, de kleine, populair vertaald. Nee, zonder Hanevel, zuster, ja. Nou, alleen maar klein. En dat is een nuttige aangelegenheid. Dat is ook wat de apostel bij verschillende gelegenheden schrijft. Hij spreekt over zijn zwakheid enzovoort. Hij is zich altijd van deze dingen bewust gebleven. Niet als zonde zozeer, want zijn geweten is ongetwijfeld gereinigd geworden. Maar wel het besef van, ja, als de Heer er niet was, als de Heer zich niet aan mij had geopenbaard, zonder dat woord Gods, wat in levende lijf als het ware aan hem verschenen is, zou hij niet geweest zijn wie hij was. Want daar gaat het om. En het besef van dat het niet zijn verdienst is, maar dat de genade Gods is, dat drukt hij hier ook uit. Door de genade onze Heren is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Genade, overvloedig, samen met geloof. Ik ben geneigd hier ook trouw in te vullen trouwens. Hoor. Trouw, overvloedig en liefde, overvloedig. En dat is uiteraard het voorbeeld voor Timotheus. Daarna zegt de apostel: werk van de Heer Jezus Christus is immers om zondaren zalig te maken, en daar ben ik de belangrijkste van. Om nogal wat redenen, en of dat een aanbeveling is, weet ik niet. Maar ik denk altijd, als iemand als Paulus, iemand met die achtergrond, inderdaad genade ontvangt van de Heer en zo'n belangrijke verantwoordelijkheid krijgt in het werk des Heren, dan is er voor ieder van ons nog hoop. En daar moet ik het bij laten, want het is weer de hoogste tijd.